Welkom bij Buitenhof. Amerika was de afgelopen dagen in de ban van ondervraging van beoogd opperrechter Brett Kavanaugh en dokter Christine Blasey Ford. De vrouw die hem van seksueel wangedrag beschuldigt. Daarmee leidt het MeToo-debat opnieuw heel hoog op. Schieten we niet een beetje door? Daarover straks een gesprek met twee advocaten die slachtoffers en daders hebben bijgestaan. En kan de Partij van de Arbeid iets leren van het succes van de Engelse Labour-leider Jeremy Corbyn? Is de Partij van de Arbeid niet veel te braaf en niet links genoeg? Daarover fractieleider in de Tweede Kamer Lodewijk Asscher. Maar eerst, de arrestatie van 7 terreurverdachten afgelopen donderdag. En daarmee is Nederland volgens het OM ontsnapt aan een zware terroristische aanslag. 3 van de 7 opgepakte verdachten waren al eerder in beeld bij justitie. En een paar jaar geleden hebben zij vergeefs geprobeerd naar Syrië af te reizen om daar deel te nemen aan de gewapende strijd. Ze zijn daarvoor veroordeeld, maar kwamen na een paar maanden alweer op vrije voeten. Aan tafel 2 terrorisme-experts. Hoogleraar terrorisme en contraterrorisme Edwin Bakker aan de Universiteit van Leiden en Amy Jane Gielen, onderzoeker en adviseur deradicalisering. Welkom. Is het nou te danken aan de scherpzinnigheid van de opsporingsdiensten dat ze zijn opgepakt, of is het echt pure mazzel?
Nou, ik denk dat ze dat heel knap gedaan hebben. Aan de ene kant kun je denken, het zijn amateurs, want ze zijn al in beeld en dan gaan ze dit soort dingen doen. Maar dan is het toch heel lastig om op tijd te zien dat deze jongens wel degelijk iets van plan zijn. En dan vind ik het heel knap dat je dat maanden heel goed in de gaten houdt, ja, en op het juiste moment weet op te pakken.
Want voor deze zaak is dat zo, maar je denkt natuurlijk meteen, hoeveel van die cellen zijn er nog elders actief? Zijn er niet 20, 30 van dit soort affaires gaande?
Ja, er zijn heel veel. De jihadistische scene is groter dan ooit. Ja. Dus we denken dat het allemaal wel meevalt. We hebben weinig aanslagen, maar...
Ja. Ja. Hebben we enig idee hoe groot is de jihadistische scene?
Nou, er is wel eens een inschatting gedaan door de AIVD. Die had het over duizenden sympathisanten, honderden activisten en 300 mensen ongeveer die naar Syrië gegaan zijn.
Ja, want het aantal 300 valt mij eerlijk gezegd nog mee. Hoe doen wij ten opzichte van het buitenland wat dat betreft?
Nou, ten opzichte van het buitenland valt dat aantal inderdaad wel mee. Andere landen hebben meer Syriëgangers. Maar ten opzichte van ons inwoneraantal, dus relatief gezien, hebben wij best wel een hoog aantal uitreizigers.
Ja. Oké. Leg mij eens uit hoe die deradicalisering werkt. Hè? Dus zo'n jongen komt vast te zitten een aantal maanden, dan komt hij vrij en dan begint het deradicaliseren. Hoe gaat dat?
Nou ja, dan is de gemeente verantwoordelijk voor zo'n jongen. Vaak ook met toezicht van opgelegd vanuit de rechter van de reclassering. Ja. En wat je dan ziet is dat er vaak een combinatie van interventies en hulpverleningstrajecten op zo iemand worden losgelaten.
Interventies en hulpverlening, ja. Dat klinkt al erg ambtelijk, ja?
Ja.
Dat betekent?
Dat zijn een combinatie van dingen. Dus individuele coaching, dus gesprekken met iemand. Theologische, ideologische ondersteuning. Dus dat hebben we ook gezien. Bijvoorbeeld gesprekken met een imam of een theoloog. Praktische ondersteuning, heel simpel. Werk, wonen. Familieondersteuning. En soms ook psychologische hulpverlening. Ook dat hebben we in deze casus ook gezien, bijvoorbeeld vanwege PTSS.
Oké, dus het is eigenlijk een heel programma wordt er dan gedaan. Maar ik las ook ergens, er zijn er eigenlijk maar 2 terreurverdachten, of eigenlijk terreurdaders, later gederadicaliseerd. De rest is nog net zo radicaal als voorheen.
Ja, 2, Jason Wolters en Somaya Sakhla. Maar die hebben wat langer gezeten.
Twee.
Ja. En dat hele deradicaliseringstraject, dat is in handen van de gemeente. Of de gemeente heeft daar een regierol. Maar daarvoor zitten natuurlijk heel veel mogelijkheden als ze in de gevangenis zitten. Maar in Nederland zitten ze heel kort in de gevangenis. Uh-huh. We stoppen ze heel stoer naar een terrorismeafdeling. De deuren dicht, heel zwaar bewaakte beveiliging. Een gevangenis. Maar ze zitten daar heel kort. En idealiter heb je ook tijd in die gevangenis om wat te doen. En dat is bij Jason Wolters. Is dat wel gekund?
Dus advies 1 is, zorg dat ze langer vastzitten.
Moeten ze wel wat gedaan hebben waar je ze ook met recht lang voor vast kan zetten. Ja. Een poging om naar Syrië te gaan die je niet uiteindelijk hebt uitgevoerd. Dat is toch wel lastig om iemand daar jaren voor te laten zitten. Daar zou ik niet voorstander van zijn. Maar deze jongens, die voorbereidingshandelingen voor het plegen van een aanslag. Dan mag je toch hopen dat deze mensen langer vastzitten.
Want een van de jongens, die Hardy N, kreeg dus een straf van 3 maanden. Uiteindelijk dat hij echt moest zitten binnen een straf. Ik dacht van 21 maanden. Voorwaardelijk. En ook al 2 jaar niet meer doen, hoor. Dat stond ook nog in het vonnis. En er zijn er nog 2 anderen veroordeeld. Maar die stonden al aan de Turkse grens. Die stonden al aan de grens. Dus hoeveel maanden krijg je dan? Of hoeveel jaar?
Ja, ook maar een paar maanden. Dat valt heel erg mee. Maar wat betreft...
Dat valt heel erg tegen dus. Dus Nederland is daar zacht in.
Nederland is daar zacht in. Dat is ook uit onderzoek gebleken. Ten opzichte van ons omringende landen delen wij lage straffen uit. Mm-hmm. Maar we moeten ons ook wel realiseren dat strenger straffen, langere straffen, niet noodzakelijkerwijs ook effectiever is. We weten gewoon uit onderzoek dat strenger straffen niet werkt. Dus vanuit effectiviteit oogpunt, als je dan denkt, als ze langer in de gevangenis zitten, dan deradicaliseren ze wel. Ja. Dat is niet zo.
Maar strenger straffen in het algemeen, of vooral in het geval van terrorisme?
Beide. We weten gewoon ook vanuit de criminologie dat strenge straffen in het algemeen niet werkt. Maar dat weten we ook met deze mensen.
Oké, maar tegelijkertijd zegt u, ze zitten tekort in de bak. Je kan
maar goed,
mee.
Strenge straffen helpt misschien niet. Maar je hebt ze wel langer van de straat natuurlijk. Hè? Mm. Dus vanuit veiligheidsperspectief lijkt me daar toch wel iets voor te zeggen. Ik geloof ook dat je daar niet per se beter van wordt. Zeker als je naar een TA stuurt, een terrorismeafdeling, heel kort. Dan hebben ze ook status gekregen, ze hebben daar gezeten.
Wat is dat? Dan zitten ze dus met andere terroristen, zeg ik maar even, in een afdeling.
Ja.
Dan word je eigenlijk opgeleid tot nog een betere terrorist.
Nee, we hebben ook wel wat voorbeelden van mensen die uiteindelijk daar wel beter uitkomen. Ja. Want terroristen, dat is een heel breed scala. Er zijn onder andere ook een aantal mannen uit Twente die een molotovcocktail naar een moskee hebben gegooid. Er zitten vrouwen bij die ook echt uit die scene willen stappen. En er zit de moordenaar van Theo van Gogh zit daar. En die zitten wel in verschillende paviljoens. Dus daar wordt wel heel goed gekeken welk beleid je op welke groep je toepast. Maar voor bepaalde groepen is het zeker statusverhogend. Daar moeten we wel heel erg voor oppassen.
Nou hoor ik ook wel eens, dan zitten ze vast en dan praten ze eigenlijk naar de reclasseringsambtenaren. Ze praten een beetje mee. Ze doen net alsof ze gederadicaliseerd zijn. Maar ondertussen zijn ze dat niet. Hoe kun je erachter komen?
Dat is heel erg lastig. Ja, dat leren ze ook van elkaar, hoe ze moeten praten. Dat leren ze onder andere ook op zo'n terroristische afdeling.
Ze geven sociaal wenselijke antwoorden.
Ze geven inderdaad sociaal wenselijke antwoorden. En ze laten daarin niet het achterste van hun tong zien. En daarom zijn inlichtingendiensten bijvoorbeeld ook zo belangrijk. Want die kunnen wel daarachter kijken in de façade die ze soms opwerpen.
Ja, oké. Dan kun je daar dus doorheen brengen. Want in dit geval, die Hardy N, die had kennelijk een heel programma gehad. 3 maanden vastgezeten. Ja. Ik kan mij voorstellen dat mensen thuis denken, jongens, hoe zacht zijn we eigenlijk?
Ja wij kunnen ons, ik vind dat opvallend in Nederland, kunnen we bijna niet voorstellen dat deze mensen die toch in Nederland deels opgegroeid zijn, zo voortreffelijk Nederlands praten, ook vaak als je de buren vraagt, zijn aardige jongen, dat die toch dat doen. En ja, dat is toch die ideologie en die omgeving waarin zij zitten die dat toch goed praat. En we hebben daar geen goed beeld van en we hopen, een soort superioriteitsgedachte, dat als ze maar met ze gaan praten, en dat ze onze normen en waarden wel eens even over gaan nemen. En dat is niet zo.
Maar wat stelt u dan voor?
Nou, ik denk dat je heel goed moet kijken of ze inderdaad gewenste antwoorden geven. En ik ben blij dat we een veiligheidsdienst hebben.
Maar
dan
kun je dus alleen met afluisteren achterkomen.
Nou, afluisteren, infiltreren, ja. Dat soort zaken. Ook verstoren. En ik denk dat we nu wel duidelijk hebben dat deze mensen bij voorbaat niet vrijgepleit kunnen worden. Dat je echt heel sceptisch moet blijven, heel argwanend moet blijven over wat deze mensen uiteindelijk gaan doen.
Ja, er wordt ook wel eens gezegd, er is een wildgroei aan bureautjes die zich uitgeven voor radicaliseringsexpert.
Ja, dat klopt. Want met al deze gevallen, deze honderden gevallen, is ook heel veel geld gemoeid vanuit het Rijk.
Geef mij een idee.
Vanuit het Rijk is afgelopen jaar 6 miljoen naar gemeenten gegaan om hun te ondersteunen in hun aanpak tegen radicalisering. En gemeenten hebben vaak ook middelen uit hun eigen gemeentelijke kas die ze daarvoor aanwenden. Dus er is tegenwoordig best wel veel geld mee gemoeid. Dus er wordt ook al gesproken van een zogenaamde deradicaliseringsindustrie. En dus dan zie je ineens dat allerlei mensen die misschien affiniteit hebben met het onderwerp of beweren dat ze zelf jihadist zijn geweest of zelf in zo'n proces zaten, die zich dan ineens uitgeven als deradicaliseringsexpert.
Ja, dat is ook een beetje schieten onder uw handel, want het is uw handel toch, of niet?
Het is mijn handel, maar ik doe daar al 10 jaar lang onderzoek naar, inderdaad. Maar ik kan ook niet de hele markt bedienen, dus er zijn ook wel andere mensen nodig.
Ja.
Maar daarvoor moet je eigenlijk wel iets van een kwaliteitsstandaard zou je daarvoor moeten hebben.
Ja, want nu werkt het ook op gemeentelijk niveau, begrijp ik. Dus er is niet een soort Haags beleid waar we zeggen, nou, dit is een goede deradicaliseringsambtenaar, nee, of consultant of wat dan ook. Iedere gemeente moet het wiel opnieuw uitvinden.
Nee, dat is niet helemaal waar. Vanuit de NCTV en het ministerie wordt wel gekeken en meegedacht met allerlei projecten. Er is ook een Rijksopleidingscentrum Radicalisering die in ieder geval voor projecten die door die overheid gefinancierd worden, of de Rijksoverheid gefinancierd worden, echt kijken of dat voldoet. Maar dat is veel meer in het awareness, bewustwording van radicalisering. Dus dat deradicalisering is echt nog wel een behoorlijke vrije markt. Gelukkig ook omdat het aantal gevallen natuurlijk ook beperkt is. Daar heel blij mee zijn. Maar daardoor is er wel heel veel wildgroei. En is het ook heel lastig. We hebben weinig mensen die zelf die ervaring hebben. Dus daar is heel veel ruimte en dan gaan ook dingen mis.
Nou zegt die oud-terrorist Jason Wolters, die jongen van de Hofstadgroep, die zegt in een interview in de Volkskrant, ja jongens, die deradicaliseringsprogramma's, ik citeer, die creëren een schijnveiligheid. Dus die zegt eigenlijk, je begint er maar niet eens aan. En daarna roept hij, we moeten nog generaties lang rekening houden met kleinere en grotere aanslagen. Wend er maar aan.
Ik denk dat hij daar tot op zekere hoogte een punt mee heeft. Die schijnveiligheid. We moeten niet de illusie hebben dat zolang we die deradicaliseringsprogramma's hebben, dat we dan dus nooit meer een radicaal of een jihadist zullen hebben. En dat als iemand zo'n programma doorloopt, dat ze dus gederadicaliseerd zijn. Dus die illusie moeten we niet hebben. Tegelijkertijd vind ik dat dat nog wel een aanpak is die we naast de repressieve kant moeten bewandelen. En het klopt, want al deze jihadisten die hebben inmiddels ook kinderen. En dat gaat van generatie op generatie, ook de kinderen die nu terugkomen uit het kalifaat. Dus daar zullen we inderdaad decennia lang nog last van hebben.
Ja, dan zullen mensen toch zeggen, jongens, als je uit Syrië terugkomt, preventief vastzetten, hou ermee op. Dit is je eigen keuze geweest, je bent eigenlijk al strafbaar.
Nou, als je uit Syrië terugkomt, heb je in principe, ga je eerst naar de gevangenis. Ja. Dus daar is naar gaan kijken wat de strafmaat is. Het blijft moeilijk dat te bewijzen, maar die mensen hebben gezeten, gewerkt, gevochten voor organisaties die op een terrorismelijst staan, maar die ook allerlei mensenrechten schendingen op hun naam hebben staan. En daar mogen we wel eens wat strenger naar kijken. En ook eens vergelijken.
Maar dat hele preventieve straf, dus iemand eigenlijk meteen zegt, jongens, laten we nou geen risico's nemen, we zetten ze gewoon vast.
Nee, ik denk dat we daar dat echt een stap te ver is voor een heel klein specifiek probleem, dat we daarmee principes van de rechtsstaat zo laten varen. Daar zou ik niet voorstander van zijn. Maar ik denk dat we wel. Ik denk dat er wel een taboe is op repressief zijn in deze.
Ja.
We willen allemaal maar dat we met praten en dat we hebben zo'n fantastische samenleving. Als we dat ze nou maar goed vertellen, en islam is ook zo goed, als we dat maar allemaal vertellen, dan komt het wel goed. Er zit eigenlijk een heel raar superioriteitsgedachte in. En dat repressieve, daar willen we ons niet mee. Nou, en dat is gewoon nodig. Een overgrote deel van deze jongens is denk ik niet de deradicalisering. Jason Wolter zegt dat ook. Ja. Dat moet aan de persoon liggen, moet ook aan die omgeving liggen.
Dan kan je het toch alleen maar vastzetten. Ik vraag het even aan Lodewijk Asscher. Meneer Asscher, dat we wat strenger worden, dat we wat harder worden, dat ze preventief vastzetten. Voelt u daarvoor?
Onder omstandigheden wel. Als het een gevaar oplevert, dan moet je de Nederlandse samenleving beschermen.
Ja.
En ik denk dat we de afgelopen jaren terecht ook al een stuk strenger zijn geworden.
Want in dit geval, die jongen die dan 3 maanden heeft vastgezeten en daarna weer tekeer gaat, dat moet eigenlijk niet kunnen voorkomen.
Dat vind ik moeilijk om te beoordelen, want ik kan niet bepalen of hij terecht een lage straf heeft gekregen. Maar ik denk dat wat aan tafel gezegd wordt, dat kan ik onderschrijven. Je zult en streng moeten zijn, moeten zorgen dat de veiligheidsdiensten hun werk kunnen doen. Maar het blijft ook van belang om te investeren in het voorkomen van radicalisering.
Ja, en die wildgroei aan die bureautjes die zich hierop storten, die denken, hey, handel, ik ben ook islamfascist geweest. Moet daar een soort keurmerk voor komen of zo?
Nou, in ieder geval moeten gemeenten met elkaar samen kijken aan wie heb je wat.
Ja.
Beunhazen maken het probleem denk ik erger. Ja. En het lijkt me ook zonde van het geld. Dus het lijkt me belangrijk dat gemeenten om tafel gaan en zeggen, dit is een goede club, die helpt ons echt, daar heb je wel.
Want u heeft dat met die inburgeringscursus natuurlijk zelf gehad, dat er ook een wildgroei was, daar werd het ook strakker gezet. Ja.
Ja, de markt kan dat niet allemaal oplossen, dat is wel duidelijk.
Oh jee, begin je nu al over het markt denken? Oké, goed. Dank, Lodewijk Asscher, voor nu. De naïviteit, want eigenlijk hoor ik hier, we moeten strenger straffen, dat zou verstandig zijn. Zegt u, ja, we moeten die deradicaliseringsprogramma's blijven draaien. Tegelijkertijd zijn er dus maar 2 gevallen waarvan we weten, die zijn niet meer radicaal. Dan denk ik, jongens, wat een hoop gedoe. Wat een miljoenen voor niks. Zet ze gewoon vast. Hou op met die onzin.
Maar voor hoe lang wil je ze vastzetten? Levenslang?
Nou, Guantanamo Bay heeft best zijn diensten bewezen. En niemand is in staat om het dicht te gooien. Je zou ze staatloos moeten maken.
Nee, maar we moeten wel reëel zijn. We kunnen deze mensen eigenlijk gewoon, tenzij ze enorme strafbare feiten hebben gepleegd, niet levenslang vastzetten. Dus we kunnen, kijk, 3 maanden is misschien te weinig. Maar dan zetten we ze 2 jaar vast. Uh-huh. 5 jaar, 10 jaar. Maar er komt een dag dat zij die gevangenis weer uitkomen. Ja. En dan zijn we misschien iets langer als maatschappij, zijn we iets langer van het probleem af, maar ze komen weer naar buiten. Hoe langer ze daar blijven zitten, des te meer ze eigenlijk alleen nog maar verder radicaliseren.
Maar dan kun je ze bijvoorbeeld hinderlijk volgen, continu. Daar zijn natuurlijk methodes voor.
Ja, maar dat is nu waarschijnlijk ook gebeurd. Ja. En dan blijven de inlichtingendiensten er bovenop zitten. En daarom pleit ik wel voor een 2-sporen-beleid. Het is en die repressie, maar daarnaast ook proberen om ze los te weken uit dat extremistische netwerk.
Moeten we wennen aan terrorisme-dreiging? Hoort het er gewoon een beetje bij het moderne leven?
Ja, het hoort erbij. En vergeleken met allerlei andere gevaren mogen we, maar het is geen hout hier, maar mogen we heel hard kloppen dat we er zo goed vanaf komen.
Oké. Ik dank u zeer voor dit gesprek. En voorwaarts, laten we hopen dat er geen aanslag komt. Komt wel een keer, hè?
Ik hoop het niet.
Ja, we hopen. Daar
doe je mij in de kerk. Als die zo blijft, dan pas in ieder geval niet.
Ik dank u wel voor dit gesprek. Inmiddels schuift aan PvdA-fractieleider Lodewijk Asscher. Hij wordt geprezen om zijn scherpe bijdrage aan de algemene politieke beschouwingen. Scherp, ontspannen, volgens vriend en vijand. Toch kruipt de partij maar moeizaam uit het dal. We praten er even over hoe dat komt. Maar eerst even de politieke... Nou, laten we eerst even met die peilingen beginnen. Goed opgestaan volgens mij. Hè? Ik zag een statistiekje van Maurice de Hond. Ik denk, nou, dat vindt Lodewijk fantastisch.
Nou, fantastisch. Een ja. van de fijne dingen is dat ik niet meer de hele tijd over peilingen hoef te praten. Omdat wij onze verkiezingen hebben gehad. Maar je ziet dat we aan het groeien zijn. Dat het vertrouwen toeneemt. En dat is heel erg belangrijk.
Tel even mee. 9, 10, 11, 12, zeg al. 13 zetels in de peilingen. Ja. Ja, is voor de Partij van de Arbeid natuurlijk toch gênant.
Nou, weet u, als we alles gaan vergelijken met de 50 zetels onder Den Uyl of de 45 van Kok, dan wordt het somber, maar de politiek is veranderd. Ja. En je ziet dat eigenlijk alle partijen die vroeger de boel verdeelden, rond de tussen de 10 en de 15 zetels zitten. En de VVD steekt er bovenuit.
Ja, iemand riep opgetogen vanochtend, Partij van de Arbeid is weer de vierde partij geworden.
Ja. Ja, ik weet het. Kijk, ik denk dat wij politiek moeten gaan over de missie die je hebt. Wij willen dat iedere Nederlander zeker kan zijn van zijn bestaan, van een fijne woning, van een goede baan. Daar is heel veel behoefte aan. Maar vervolgens is het wel zaak om mensen ook duidelijk te maken dat ze moeten gaan stemmen. In maart zijn de statenverkiezingen. Dan kunnen ze een oordeel geven. Ja. Ik ben daar heel erg optimistisch over.
Oké. Actualiteit. Aanstaande dinsdag is in de Tweede Kamer debat over Syrië. En dan bijzonder over de niet-dodelijke wapens die Nederland geleverd heeft. Waarvan men zegt misschien een beetje naïef geweest en bij verkeerde terroristische groepen beland. Minister Blok komt in problemen. En we dachten natuurlijk bij het programma, weet je wat? Laten we de verantwoordelijke bewindsman van toen eens vragen, Bert Koenders. Dus we hebben proberen contact op te nemen met Koenders, maar hij houdt zich schuil. Geen commentaar. Wat vindt de Partij van Arbeid-leider daarvan?
Nee, dat is natuurlijk lastig voor een televisieprogramma, maar het is wel een beetje hoe het werkt. Koenders kan daar niet vrij uit gaan praten, want Blok is staatsrechtelijk verantwoordelijk. Mm-hmm. Dus ja, Koenders kan daar wel zijn mening geven, maar dan kan hij misschien Blok wel verder in de problemen.
Misschien kan hij een paar dingen uitleggen, dat helpt dan toch.
Ja, maar in ons bestel is de afspraak dat Blok dat nu zou moeten gaan
Precies.
doen.
Precies. En dan is natuurlijk de vraag, als het Kamerdebat een beetje uit de hand loopt, Blok heeft maar liefst 382 vragen gekregen uit de Kamer, heeft ze beantwoord. De stemmen willen een beetje dat de Kamer nog niet tevreden is. Stel nou, er komt een motie van treurnis. Gaat de Partij van de Arbeid die steunen?
Nou, dat kan ik nooit van tevoren zeggen. Dat hangt er heel erg vanaf of in het debat het vertrouwen overeind blijft. Mm-hmm. En het moeilijke van dit onderwerp is, ja, je ziet natuurlijk dat er geld terecht is gekomen bij organisaties waar je dat niet zou willen. Is dat goed genoeg gecontroleerd? Ingewikkeld. Aan de andere kant moet je ook niet de indruk wekken dat als je in een oorlog op wat voor manier dan ook je ermee bemoeit, dat met schone handen kan. Dus ik hoop dat het een inhoudelijk debat wordt en een fair debat.
Ja.
En ik vind het veel te vroeg om te gaan speculeren over wat het betekent voor de verantwoordelijk minister.
Ja, maar het is natuurlijk leuk om als Partij van de Arbeid, als oppositie, Blok een beetje te plagen. Maar als u Blok aanpakt, pakt u in feite Koenders aan.
Nou, ook dat. Maar ik vind sowieso, je moet niet uit wat leuk is. Als je iemand wil wegsturen of als je een hele zware motie indient, dan moet je dat doen op basis van de inhoud. We hebben dat al een keer gedaan ten aanzien van Blok, vanwege zijn uitspraken over de genetische onvermogen om met andere mensen om te gaan. Dat vond ik echt heel erg verkeerd. Hmm. Ik denk daar niet licht aan.
Dat is een andere discussie. Maar Blok zei wel al in zijn brief, het is misschien een beetje naïef geweest, hè, dat we die groepen in feite bewapend hebben.
Ja, dan moeten we daar dus van
eens
doen. Dat lijkt me niet zo gek, nee.
Oké, Partij van Arbeid was toen heel erg voor. Goed,
omdat Assad zat daar en was zijn bevolking aan het uitmoorden en je wilde gematigde krachten steunen. Die kant was er ook. Het CDA wilde geloof ik een deel van Syrië bezetten om daar een veilige zone te maken. Mm-hmm. Dat doe je ook niet zomaar even.
Ja. Wij zijn niet zo goed in oorlog voeren. Dan gaan we druk sturen en dan blijken er mitrailleurs om te staan.
Oorlog is ook iets afgruwelijks.
Ja. Maar als je erheen gaat, moet je wel schieten.
Nou ja, we hebben daar was ik ook voor verantwoordelijk. We hebben daar geholpen om IS te bestrijden. De terreur waar het net over ging aan tafel. Ja. Ik vond dat noodzakelijk. Maar ik heb geen seconde onderschat dat als je vanuit de F-16 bommen gooit, dat er op de grond ook onschuldigen getroffen kunnen worden. Dus het is niks leuks aan.
We gaan het over de alledaagse Nederlandse realiteit hebben. De woningmarkt. Het kabinet stelde deze week voor dat dat mensen die scheef wonen, en het zijn er nogal wat, meer huur moeten gaan betalen. De maximale huurgrens, €710, wordt dan voor veel mensen opgetrokken. Grote groepen. Hoeveel zijn het er eigenlijk? Hoeveel mensen wonen scheef in Nederland, weet u?
Nou, eigenlijk helemaal niet zoveel als nu beweerd wordt. 86% van de sociale woningen is in handen van mensen die het inkomen hebben wat daarbij hoort. Dus het gaat over een klein gedeelte.
In een stad als Amsterdam zijn het al 70.000. Nou, groot aantal.
Ja, maar wat ik heel vervelend vond aan hoe dit plan werd gepresenteerd is dat mensen als een soort rijke stinkerd worden gepresenteerd. Alsof een miljonair goedkoop in een huurwoning zit. Maar dat is niet hoe het werkt. Het is een beginnende politieman die op een gegeven moment in zijn laars erop vooruit gaat en dan net over die inkomensgrens. Ja. Of je partner vindt een part-time baan als verpleegkundige En dan zit je net boven die grens. Het hele idee van de VVD die dit plan presenteerde is... ja, dan moet je maar oprotten. Dan moet je maar ergens anders gaan wonen.
Wegpesten eigenlijk, hè?
Eigenlijk wegpesten. Maar mensen hebben geen enkel alternatief.
Ja.
Dus er wordt heel makkelijk gezegd... jij kan een paar honderd euro per maand meer huur gaan betalen... zonder dat je een alternatief biedt. En je maakt eigenlijk van mensen die hard werken... die een bijdrage leveren, een probleem. Okay.
Maar nou citeer ik uit het Partij van de Arbeid verkiezingsprogramma... pagina 54. De Partij van de Arbeid is ervoor dat mensen huren naar draagkracht.
Ja.
Als je inkomen dus boven de 41.000 euro komt... dan heb je geen recht meer op een sociale huur. Dan betekent het dat je dus dat het kabinet dan zegt... dan moet je dus naar draagkracht gaan betalen. Laten we zeggen dat iemand 50.000, 60.000 euro verdient... geen topinkomen, het middeninkomen waar de Partij van de Arbeid voor staat... dan geven ze minder dan 20% van hun besteedbaar inkomen en woon uit. Dat is toch heel redelijk. Ga één iemand onder de 30 of onder de 40 zoeken in deze stad... die dat soort percentage betaalt, die betalen de helft.
Ja, het scheefprobleem dat we echt hebben... is dat er een half miljoen Nederlanders zijn... die meer dan de helft van hun inkomen betalen. Ja. En zeker bij lage inkomens, die hebben geen enkel alternatief. Nee, ik ben er heel erg voor. Hoe los je dat dan op? Je hebt een probleem bij koop en je hebt een probleem bij huur. Bij de huur zou je het niveau tot wanneer je in aanmerking kan komen... voor een betaalbare woning omhoog moeten doen. We kunnen te weinig verpleegkundigen krijgen in de stad. Er zijn te weinig onderwijzers. Politieagenten kunnen niet in de buurt van hun werk wonen. Niet alleen in Amsterdam, maar ook in Maastricht, Utrecht, Groningen. Zorg dat die ook in aanmerking komen voor een betaalbare woning. Vraag daar een redelijke huur voor. Ja. En ga niet doen alsof zij op de vrije markt... als een soort rijke lui een woning kunnen kopen. En voor de koop, waar je nu ziet dat de beleggers het eigenlijk overnemen... 1 op de 10 woningen in de stad Amsterdam wordt gekocht door een belegger.
Ja.
1 op de 5...
Maar dat is vaak een vader die een huis voor zijn studerende dochter koopt. Een andere studenten in wonen.
Niks ervan. Het zijn heel vaak commerciële beleggers die denken... hier kunnen we veel geld aan verdienen. Die kunnen dan weer doorverhuren voor exorbitante huren. En een starter komt er niet tussen.
1 op 10.
Ja.
9 dus niet.
Nee. Dat betekent wel dat het nu behoorlijk uit de hand aan het lopen is... dat mensen willen graag dat hun kinderen ook in de stad kunnen
Amsterdam.
Wonen.
Maar geldt dit voor heel Nederland?
Het geldt in alle steden die gewild zijn. Ja. Je ziet eigenlijk, het is compleet scheef. In de gewilde steden komen er niet tussen op de koop en op de huur. En daarbuiten, in de krimpgebieden, is er te weinig geld om te investeren in woningen. Wij vinden eigenlijk, ga die beleggers maar eens wat meer vragen. We moeten toch even...
Gaat u ze vragen?
Overdrachtsbelasting is nu 2%. Maak daar 10% van voor mensen die verschillende panden hebben... Die gebruiken het gewoon als commercieel speelgoed... en zet hem op 0 voor starters. Mensen die ertussen willen komen op de woningmarkt, moet je helpen.
En dan gebruik je dat geld dus van de rijke stinkert... gebruik je dan om de starters te financieren.
Ja, zodat zij ook
een kans hebben. Zou dat genoeg geld opleveren? Het lijkt mij meteen dat er ontzettend veel ontwijkingsmogelijkheden zijn. Je koopt een huis, zet het op naam van een ander, op een dochter, op een BV. Of wat. Het idee is misschien sympathiek, maar gaat dit werken?
Nou, dit is altijd. Er zijn altijd mensen op zoek om de regels te ontduiken. Maar zullen we eerst eens even zeggen wat we willen met elkaar? We willen dat iedereen een fijne woning... Het begint al met de woningmarkt. Als je het alleen maar als een markt ziet... ja, dan is iedere bemoeienis eigenlijk verdacht. Vroeger had je het over volkshuisvesting.
Ja.
Het grondrecht om te wonen. Als je dat voorop zet, dan is het logisch om meer betaalbare woningen te bouwen... voor huur, voor de middengroep en de lage groepen. Dat kunnen we ook best. Die keuze moet je alleen durven maken. En om in de koopmarkt te zeggen, wij willen eigenlijk liever... een starter hier hebben dan een belegger uit Rusland of het VK... die hier goud geld kan verdienen.
Dat is wel een beetje karikatuur aan, een belegger uit Rusland. Is dat echt? Zijn dat grote groepen?
Helaas zie je dat ontzettend toenemen.
Het komt voor, waarschijnlijk.
De woningmarkt, Amsterdam loopt een groot risico op, een bubbel. Maar ook Utrecht, Nijmegen.
Maar Amsterdam, Utrecht natuurlijk extreem. Hoeveel procent vindt u eigenlijk van het woningbestand dat sociaal zou moeten zijn? In de zin van, hoeveel mensen moeten eigenlijk met subsidie van de samenleving wonen?
Subsidie van de samenleving. Dit gaat over mensen die krijgen geen subsidie. Ze krijgen geen huurtoeslag.
Nee, maar sociale huur is...
Alleen ze betalen een redelijke huur, een gereguleerde huur.
Ja.
Ik denk dat dat een groter percentage moet zijn. Je ziet dat het nu zo'n 40% is. Ik denk dat heel veel meer mensen behoefte hebben. Die willen graag huur betalen, maar niet in een soort cowboymarkt voor 1.000 euro moeten huren.
En wat is een redelijk percentage van je inkomen om aan huur uit te geven? Wat is het maximum, zegt u, van dat vinden wij redelijk als
bedrijf? 40%.
40%?
Ja.
Dat is best veel nog.
Is het ook. Dus als
mensen in zo'n sociale huurwoning zitten nu... die heten dan scheefwoners, waar het kabinet het nu over heeft... en ze betalen aanzienlijk minder dan die 40%, zegt u... dat kan wel tot 40% opgetrokken worden.
Nee, dat zeg ik helemaal niet.
Maar ik versta dat toch echt, hoor.
Ik vind het onfatsoen. Nee, u vraagt wat is het maximum.
Ja.
Maar het is niet waar je naartoe wil.
Maar het is wel redelijk, toch, om dan 40% aan hun te vragen, of niet?
Het is niet redelijk om opeens voor dezelfde woning... een paar honderd euro meer te gaan vragen... omdat de VVD ideologisch zegt... die woningmarkt moet kapot en sociale huurwoningen moeten weg. Nee, Wat je wil, is juist trots zijn als iemand een extra een promotie maakt of meer uren gaat werken. Het gaat beter met de economie. Mensen komen weer aan de slag. Die verpleegkundige waar ik net over had, die begint op een salaris waarbij je in aanmerking komt voor sociale huur. Ja. Dat groeit door. Hij of zij krijgt een partner met een baan. En dan opeens zijn ze een probleem. Nee, ze betalen al meer huur dan mensen met een laag inkomen. Die huur stijgt al sneller voor die groep. Ze krijgen geen huurtoeslag, ze krijgen geen subsidie. Anders dan de mensen die gebruik maken van de hypotheekrenteaftrek.
Ja, die wel aangepakt wordt, hè?
Zeker. Zeker. Maar vergis je niet, als je een koophuis hebt in een stad die het goed doet, verdient dat koophuis per jaar meer dan die verpleegkundige.
Ja, dat is natuurlijk ook een beetje de inflatie in de hele markt, die krankzinnige huizenprijzen. Het is grappig of interessant, die woonmarkt. Liberalen hebben altijd gezegd, wij staan voor de koopmarkt. Socialisten, wij staan voor de huurders. Per saldo is het aan alle kanten nu een puinhoop. Waarom hebben wij zo weinig gebouwd? Waarom lukt dat niet?
Er is te weinig gebouwd in de crisis, omdat we heel voorzichtig zijn geworden.
Maar daarvoor en ook al.
Ja, er is te weinig gebouwd, ook omdat we zeg maar het lef kwijtraakten. Je moet durven zeggen, we gaan nieuwbouwwoningen bouwen en we geven de corporaties de ruimte. Ik denk dat we ze ook hand in eigen boezem te strak hebben gehouden. Er was een periode dat ze Maseratis aanschaften en verkeerde avonturen begonnen.
Geen kwaad woord over Maseratis, hè? Pas op.
Zo is dat, die moeten we niet demoniseren.
Dus wij van de publieke regels omroep zijn voor Maseratis.
Toen zijn de regels heel streng geworden, maar ik denk dat als je nu kijkt, we hebben een enorme behoefte aan publieke partijen die kunnen bouwen en die durven te bouwen voor de middengroep en voor de lage inkomens. En dat kan echt.
Oké. Ander punt. Jeremy Corbyn in actie gezien in Engeland?
Zeker.
Hij is succesvol, hoor.
Ja.
En afschuwelijk links.
Ja.
Is het inspirerend? Moet u niet wat linkser worden?
Nou, hij snijdt twee dingen aan die ook in Nederland heel erg spelen. Dus hij zegt, we moeten niet alles naar de markt doen. De spoorwegen in Engeland zijn geprivatiseerd. Het is een falikante mislukking. Er rijdt geen trein op een normale manier. Hij zegt, laten we dat in overheidshanden doen. Dat is een gevecht dat ook in Nederland gevoerd wordt.
Ja.
Ik heb hier het robbertje over Schiphol naar de beurs, ja of nee, gevoegd. En hij zegt ook, en dat raakt denk ik Nederlanders ook heel erg, waarom kunnen de grote bedrijven belasting ontwijken, terwijl met een kleine winkel je gewoon volle met betaalt?
Nou, dat punt leeft hier ook. Maar voelt u de Partij van Nederland moet meer naar links?
Nou, ik zie het niet als links. Ik vind het rechtvaardiger om normaal te laten betalen. En de dividendbelasting
Jeremy Corbyn
is een prachtig
wordt in Engelse verhouding gezien als een buitengewoon linkse politicus tegen Marxisme aan natuurlijk. Hè?
Ja, nou, in sommige opzichten is hij ook wat. Maar het zegt ook iets over het Verenigd Koninkrijk, waar privatisering nog verder is doorgeschoten dan hier. En waar de conservatieve partij zijn best doet om eigenlijk alles wat publiek is te slopen. Ja. En ik denk dat voor Nederland geldt, en niet alleen voor Nederland. Ik spreek veel internationaal met mensen die progressieve partijen leiden, die sociaal-democratische partijen leiden. Dat er wereldwijd, zo langzamerhand het gevoel is, de balans is doorgeslagen.
Ja.
Het zijn grote bedrijven die veel beter in staat zijn belastingen te ontwijken.
Maar dat verhaal kennen we, want ik wil het eigenlijk even over de strategie van de Partij van de Arbeid hebben.
Dat verhaal kennen we.
Het rapport, naar aanleiding van de verloren verkiezingen van Paul Dupla, burgemeester van Breda, was, de Partij van de Arbeid moet eigenlijk zich verzetten tegen de Netflixisering van het politieke landschap. Al die kleine partijtjes, iedereen met zijn deel, de Dierenpartij, de GroenLinks, bakfietsen. En die brede Volkspartij, Partij van de Arbeid, moet weer terugkomen. En misschien met een wat linkser verhaal. Minder bestuurderspartij. Nou, daar zit hij, de bestuurder.
Nee.
Nou, ziet er wel zo uit, hoor.
Ja, ik kleed me altijd netjes. Zeker als ik bij u te gast ben. Wij hebben een hele mooie tijd in de oppositie, omdat je de kans kan gebruiken om je verhaal te veranderen, te vernieuwen en weer terug te gaan naar de kern, naar onze idealen. Of je nou hebt over volkshuisvesting, of het onderwijs en de verheffing weer terugbrengen. Of het feit dat je vindt dat mensen recht hebben op goede zorg en dat we daar ook niet de farmaceuten vrij spel moeten geven.
Ja.
Dat verhaal slaat wel degelijk aan. Alleen, wij kiezen er niet voor om te zeggen, wij gaan voortaan één deelbelang. Wij denken dat alle mensen eigenlijk behoefte hebben
toch
aan zekerheid van de staat.
Gefeliciteerd met die 13 zetels in de peilingen. Maar toch, op de een of andere manier komt dat nog niet door. Komt dat door uw verleden als vicepremier, dat ze altijd zeggen, ja, maar als je er zat met die VVD in het kabinet, bent u wat dat betreft te veel gebonden misschien?
In uw zin zit wel een paradox. U zegt, wat fijn dat het beter gaat met de Partij van de Arbeid, maar het komt nog niet door. Misschien dat u nog niet zo ver bent om over te stappen. U bent zeer welkom. Maar wat ik voel als ik met mensen praat, en ik begrijp heus dat ze ook kritisch kijken naar de Partij van de Arbeid. Want ja, we hebben heel vaak bestuurd en we nemen verantwoordelijkheid en we willen ook dingen bereiken. Bij die algemene beschouwingen waar ik trots op ben vorige week, is dat het gelukt is om een bezuiniging te schrappen van maar 19 miljoen, kinderspel in Den Haag, op mbo'ers. Een bezuiniging die ervoor zou zorgen dat je, als je de kappersopleiding doet en je wil gaan werken als kapper, of je dat wel of niet kan krijgen. Daarmee helpen we tienduizenden mensen. En ik vind dat belangrijk. Ik zit in de politiek om met mensen samen dingen te bereiken. Dat is ook de Partij van de Arbeid. Dus het is niet alleen maar toeteren aan de zijkant. Ook proberen wat te doen. Maar ik verzeker u, het is buitengewoon goed om een periode lang te laten zien. Hier moeten we naartoe. Ik werk goed samen met de linkse partijen. En ik denk dat we een kans gaan krijgen in maart bij de statenverkiezing om de machtsbalans in Nederland te veranderen.
Laatste vraag. Ik zag Trump in de Verenigde Naties speechen en die begon over patriotisme. Ik dacht, dat heeft hij van Asje.
Dat zou me zeer verbazen.
Hij zei, we doen nu niet meer aan globalisering, we zijn patriotten.
Ja.
Daar was u voor, progressief patriotisme.
Nou, ik vind dat er heel veel is om trots op te zijn. En dat je daar ook, dat je dat niet aan rechts moet overlaten. Ik denk dat Nederlanders trots zijn op de verzorgingsstaat. Dat ze ook willen dat die behouden blijft. Trots zijn op de prachtige woningbouw die je hier kan zetten. Die trots, die voel ik. En ik denk dat, dat het ook waard is om te verdedigen. En mooier te maken.
Lodewijk Asje. Voorwaarts.
Zo is het.
Dank. Financieel journalist Jeroen Smit las deze week de Buitenlandse Persstemmen. Een column over politici, zakenmensen en hun soms haperende geheugen.
Het geheugen helpt ons veilig door de tijd, stelde geheugenonderzoeker Douwe Dreisma ooit in een interview in Elsevier. En de Gronings hoogleraar legde ons uit dat het geheugen bepaald niet feilloos is. Het helpt ons onze eigen geschiedenis zo te onthouden dat we comfortabel verder kunnen leven. Wat is er nou echt gebeurd? Wie spreekt de waarheid? Amerikaanse media, Jort zei het net al, zijn de afgelopen dagen compleet geobsedeerd door het geheugen van Christine Blasey Ford en Brett Kavanaugh. Brett Kavanaugh is door Trump voorgedragen als een van de hoogste rechters in de VS. Hier wordt wetgeving uiteindelijk gemaakt of gebroken. En Christine Blasey claimt lang geleden door Kavanaugh te zijn aangerand. De Republikeinen hebben haast. Kavanaugh lijkt hun laatste kans op een stevige conservatieve meerderheid in dat hoogste college van rechters. Over 6 weken zijn er tussentijdse verkiezingen en dan kunnen ze hun meerderheid in de Senaat, nodig voor die benoeming, kwijtraken. Urenlang werden de twee ondervraagd door een commissie van senatoren. Wat was er precies gebeurd in 1982? Nou, zij is er 100% van overtuigd dat Kavanaugh heeft geprobeerd haar te verkrachten. Hij ontkent op ooggetoon, klagend over karaktermoord door de Democraten. Kavanaugh was vooral woedend en leek trouwens niets op dat waardige, onafhankelijke ambt dat hij zo graag wil gaan bekleden. Beiden waren in tranen. Miljoenen Amerikanen huilden met ze mee. Dit gaat diep in een land dat toch al zo verdeeld is. De prijs voor het onderdrukken, voor het doordrukken van deze omstreden benoeming zou wel eens hoog kunnen zijn, waarschuwde de New York Times in een messcherp commentaar onder de kop Women are watching. En dat zouden de Republikeinse regelgevers heel, heel nerveus moeten maken. Ik citeer. Veel vrouwen kijken met groeiend ongemak naar de Republikeinse Partij sinds die is overgenomen door Donald Trump, wiens opvattingen over man-vrouw verhoudingen uit 1950 stammen. Of is het 1590? En verderop, op dreigende toon, vrouwen kijken hier niet alleen naar, ze bereiden hun antwoord voor. En dat kan in 2018 komen of in 2020, maar het zal komen. Omdat één Republikeinse senator op het laatste moment, Jeff Flake, vrijdag twijfelde, mag de FBI nu een week lang op zoek naar de echte, onafhankelijke feiten. Soms wordt door zo'n onderzoek het geheugen opeens opgefrist. Donderdag kondigde de Amerikaanse beurswaakhond, de SEC, een onderzoek aan naar het gedrag van Elon Musk, de chairman, oprichter van Tesla, u weet wel, van de elektrische auto's. Aanleiding is een tweet waarin Musk stelde de financiering rond te hebben om voor $420 per aandeel zijn bedrijf van de beurs te halen. Dat bleek flauwekul. En daarom vindt de SEC hem nu niet meer geschikt als de baas. Musk was het daar niet mee eens, natuurlijk niet. En hij reageerde woedend. Ik ben verdrietig en teleurgesteld. Ik heb altijd gehandeld in het belang van de waarheid, transparantie en beleggers. Integriteit is de belangrijkste waarde in mijn leven en de feiten zullen dat duidelijk maken. Maar toen keek Musk nog een keer goed in de spiegel. En vanochtend maakte hij bekend terug te zullen treden als chairman, als bestuursvoorzitter van zijn baby Tesla. Musk rekent 20 miljoen af en zal niet meer worden onderzocht. Nou ben ik nieuwsgierig. Hoe kijkt Mark Zuckerberg naar dit nieuws? U weet wel, de baas van Facebook. In een schitterend portret onder de titel De Hofhouding van Koning Mark laat de Financial Times zien dat de oprichter, CEO en controlerend aandeelhouder van Facebook zich al jarenlang omringt met exact dezelfde mensen, dezelfde getrouwen. Andere geluiden, geluiden van buiten, zoals van bedrijven die door Facebook zijn overgenomen, worden naar de uitgang gedirigeerd, bleek ook afgelopen week weer, toen de oprichters van Instagram, overgenomen door Facebook, Facebook verlieten. In een openhartig interview in Forbes legt WhatsApp-oprichter Brian Acton uit waarom hij eerder dit jaar ontslag nam. Facebook zit in de problemen en wil ook WhatsApp-gebruikers nu versneld op advertenties gaan trakteren. Action is daar fel op tegen. Hij wil meer gebruikers en uiteindelijk die gebruikers vragen een beetje te betalen voor de berichtendienst. Maar ja, dat kost tijd. Meer tijd en levert misschien ook minder op. Maar dat is wel de afspraak die met de gebruikers zijn gemaakt. Over Facebook zegt hij, het zijn goede zaken mensen, maar met hun ethiek ben ik het niet eens. Zuckerberg zal zich die afspraken, daar heb je het weer, anders herinneren. Maar misschien heeft hij het interview met Acten gelezen, misschien heeft hij het nieuws over Musk goed gevolgd en nog eens goed in de spiegel gekeken. Beste Mark, beter ten halve gekeerd.
Dankjewel Jeroen. Elke week is er wel een nieuwe MeToo-affaire die breed in de publiciteit wordt uitgemeten. De beschuldiging tegen voetballer Cristiano Ronaldo, de affaire rond de nieuwe Amerikaanse oprichter Brett Kavanaugh, het ontslag van dirigent Gatti bij het Concertgebouworkest, de veroordeling natuurlijk van Bill Cosby. Ik kan nog wel even doorgaan. In de studio feministische advocaat Gabi van Driem, die veel slachtoffers van seksueel geweld heeft bijgestaan, en Peter Plasman, onder meer advocaat van televisieproducent Gijs van Dam, die het aan de stok had met Jelle Brand Korstius, die hem van verkrachting beschuldigde. Welkom. Mevrouw van Driem, hoe heeft u naar de verhoren in de Amerikaanse Senaat gekeken?
Ik vond het vreselijk dapper dat die mevrouw na zoveel jaar haar verhaal durft te doen, wat ze heel erg lang voor zich heeft gehouden, wat ook heel herkenbaar is. Want het is voor slachtoffers van zoiets, die schamen zich zo verschrikkelijk dat ze daar ook met familie en vrienden eerst niet over durven praten. En ik vond zijn verhaal, het werd steeds agressiever en woedender.
Er was nogal een contrast tussen de beide sprekers. Ja. Zij was eigenlijk ingetogen, kwetsbaar, en hij viel aan.
Ja, maar je zag haar het haast bijna herbeleven, zoals ze het vertelde. Je zag hoe diep van binnen die smart kwam. Ja. En ik schrok ook eigenlijk best wel, want het verhaal, ze ging naar de toilet. En vervolgens was er gewoon een poging tot verkrachting met een deur die afgesloten was.
Ja, wacht even, dat zei ze. Maar zijn dat dan ook feiten, Peter Plasman? Dat is natuurlijk de vraag.
Nee, dat...
Want ik zit daar naar te kijken. Ik denk, ja, wie heeft er nou gelijk?
Nou, er zijn geen feiten. Ik kijk er ook naar, maar met groeiende verontrustheid. Want ik denk, ja, hier gaan mensen nu op beslissen. En mensen gaan geloven.
Ja.
Heel simpel voorbeeld, als je 1000 democraten zou vragen wie geloof je, dan krijg je een totaal ander antwoord als wanneer je het aan 1000 republikeinen zou vragen. Dat geeft het probleem al aan. Ja. En dan kwam natuurlijk een probleem overheen. En dat is de vraag, ongeacht van wat er gebeurd is, kan deze meneer nog opperrechter worden? En dat loopt ook een beetje door elkaar.
Wat denkt u? Iemand die gaat zeggen, ik ga me revancheren, die was niet het grootste... Een geserieerde oordeel wat we daar zagen.
Nee, ik denk dat deze meneer, of die nou wel of niet iets verkeerd gedaan heeft, niet meer geschikt is in de functie van opperrechter van het nog steeds machtigste land ter wereld.
Ja, was hij dat sowieso al niet misschien? Want het is natuurlijk ook een hele politieke strijd geworden, los van wat er nou echt gebeurd is zoveel jaar geleden. Is het reëel, ook in uw praktijk, om nog te praten over 30 jaar geleden? Ik was student, ik had een biertje op. Weet iemand dat nog? Kun je dat nog voor de geest halen?
Het is zo dat blijkt dat de slachtoffers zich dat eigenlijk nog heel helder voor de geest kunnen halen. Ik vind de stap...
Ja, hoe weet u dat?
Dat weet ik uit 37 jaar
dat
praktijk.
Is bereid.
Ik heb heel veel te maken gehad met vrouwen die... Ja, en trouwens ook mannen die jaren later pas komen met het verhaal.
Ja.
En die zelf die schaamte voelen. Ik heb zelf als kind ook dat soort dingen meegemaakt. En weet hoe erg je je schaamt. Dat je het in een dagboek zet en het dichtplakt en er niemand over praat.
Ja.
En het is schokkend om te zien dat hij, Kavanaugh, in dat verhoor steeds agressiever wordt. En eigenlijk hetzelfde doet als veel verdachten van dit soort feiten doen. Namelijk slachtoffer gaan spelen. Op het laatst huilt hij bijna. Hè, als hij roept dat zijn dochter een gebedje doet voor die mevrouw. Wat ik denk, ik ben het met meneer Plasman eens, dat deze man kan geen opperrechter worden. Absoluut niet.
Hij wordt het wel, hoor.
Nou goed, het is in ieder geval zo dat ik denk wel dat... De vrouwen in de Verenigde Staten, of ze nou republikeins of democratisch zijn, hier toch zullen zien van, oh, wat is deze vrouw dapper, en met haar nog twee anderen, dat ze dit doen. En dat het een MeToo-beweging alleen maar meer zal opstuwen.
Ja, in juridische zin is het toch altijd zijn woord tegen het hare.
Ja, dat is het basisprobleem in deze hele discussie. Ik word steeds somberder over deze discussie. En dan heb ik het niet over dat deel van de discussie waar het gaat om... Er zijn problemen die in de MeToo-kwestie worden aangestipt. Die problemen moeten worden opgelost, vooral voor de toekomst. Ik heb het over dat deel van de MeToo-discussie waar mensen worden genageld. Waarbij op voorhand duidelijk is, bewijs zal er nooit komen. Ja. Maar de veroordeling wel. Hè, want iemand die publiekelijk zo wordt neergezet, die is veroordeeld in de media... in de samenleving. En bij die veroordeling wordt ook meteen een totaal disproportionele straf opgelegd. Namelijk, iemand is voor de rest van zijn leven afgebrand. Het basisprobleem in dat deel van de MeToo-discussie is dat er, en daar heeft mevrouw Van Driem in haar praktijk ook de nodige ervaring mee. En dat weet zij ook, dat aan de kant van de mensen die zeggen dat ze slachtoffer zijn, en heel veel mensen die dat zeggen zijn het ook, maar niet allemaal, daar zit een heel groot belang om dat slachtoffer zijn naar voren te brengen, om dat te kunnen verwerken, et cetera. Daar lijnrecht tegenover staat het belang van degene die wordt aangeklaagd. Ja. En die twee belangen zijn bijna nooit te verenigen. En de bottom line is dat er uiteindelijk moet worden gekozen voor welk belang geef je nou voorrang. Ja. En als je één van beide belangen voorrang geeft, dan laat je de andere kant in de kou staan. Als je de verdachte voorrang geeft, dan laat je het slachtoffer in de kou staan. Als je het vermeende slachtoffer voorrang geeft, dan laat je de verdachte dader in de kou staan. En mijn standpunt is dat je bij deze keus, die helemaal ten gronde gaat, moet uitgaan van wat we in de rechtsstaat hebben afgesproken, dat de onschuldpresumptie geldt en dat een verdachte alleen maar verdachte is en pas dader wordt als er bewijs is.
Dat is een aardig uitgangspunt van de rechtsstaat. Maar in de praktijk, door de rol van de media, het kabaal eromheen, we hadden het net even over preventief iemand vastzetten, maar dit is in feite preventief ruimen. Er worden natuurlijk mensen uit functies, bijvoorbeeld de chef-dirigent van het Concertgebouworkest, Gatti. Er is nooit een proces, er is nooit een zaak, er is nooit bij een rechter geweest. Hij ligt er al uit voordat het... Ja.
Maar het is natuurlijk... Het is waar wat u zegt, maar het is vreemd dat u wat er in de rechtsstaat zou gebeuren loskoppelt van wat er in de samenleving gebeurt. Ja. Doordat de media dat kennelijk op een bepaalde manier behandelen. En dat is nou precies het grote probleem. Je moet de beginselen van de rechtsstaat op geen enkele manier en waar dan ook loslaten.
Maar die onschuldpresumptie die spreekt in het strafrecht. En ik denk dat we dit soort dingen ook veel beter met het civiele recht kunnen oplossen. Kijk, het concertgebouw, als het concertgebouwbestuur naar mij was toegekomen en met het verhaal van Gatti was gekomen, dan had ik ze heel anders geadviseerd.
Het verhaal van Gatti was dat hij, dat er machtsmisbruik was geweest met dames.
Ja, maar dat er seksueel misbruik was geweest en dat hij in 2000 dat ook al had gedaan. Ja. He, en men zegt dat het Concertgebouw hem op staande voet heeft opgezegd omdat ze met hun subsidiegevers zaten. En ze hadden natuurlijk ook een tournee naar Amerika. Maar kijk, ze hadden het met Gatti op een veel betere manier kunnen oplossen. Ze hadden die meneer met ziekteverlof kunnen sturen. He, daar had hij wel in moeten bewilligen. En ze hadden een klachtencommissie moeten optuigen met een externe voorzitter, objectief beoordelen wat is hier gebeurd. En dan hadden ze hoor en wederhoor kunnen toepassen.
Maar de ellende is op het moment dat het in de publiciteit komt, is het al te laat. In het klimaat van nu is een stukje in de krant is einde.
Goed.
Dus hoe doe je dat dan?
Dat had heel goed gekund.
Ja, onze chef-dirigent is ineens met verlof. Dat kun je toch niet binnen de kamer doen?
Ja, die kan toch ziek worden? Iedereen kan toch ziek worden? Ze hebben veel hartproblemen, hoor, die dirigenten. Nee, natuurlijk.
Dan zeggen we gewoon hartproblemen.
Als beide partijen daar belang bij hebben, dan kan dat.
Het kan.
En er gebeurt genoeg wat niet in de media komt. Ik vind het in ieder geval een veel betere oplossing dan dat het in de media wordt uitgevochten. Want dan zijn de posities van tevoren bepaald vastgelegd en die veranderen nooit meer.
Ja. Mevrouw Van Driem, vindt u de rol van de mannen in deze? Ik kan ook zeggen, dit is een vorm van een emancipatoren beweging. Ik krijg het er niet eens uit. Mannen moeten misschien even op de blaren zitten. Dit hoort er even bij. Dit is een grote maatschappelijke verandering.
Ik vind deze MeToo-beweging een isme, net zoals het feminisme, als het marxisme, als het anarchisme. Dus ik denk dat we dat met respect moeten behandelen. Ja. Ik denk dat het een vloedgolf is die nog heel lang doorgaat. En dat het ook hoog tijd wordt dat die vloedgolf er is. Want het gaat om miljoenen vrouwen.
En de uitwassen horen erbij, zegt u.
Het gaat om eeuwenlange onderdrukking. De uitwas waar gehakt wordt, vallen Spaanders. En natuurlijk zullen er mensen de dupe zijn die onschuldig zijn. Maar er zullen uiteindelijk heel veel vrouwen die jarenlang met problemen hebben gezeten en die zich onderdrukt voelen, zullen eindelijk zich kunnen uiten. En ik denk dat we deze beweging heel serieus moeten nemen. En ik denk ook dat het uit zal monden in nieuwe wetgeving bijvoorbeeld. En nieuwe mogelijkheden.
Maar, dus waar gehakt wordt, vallen Spaanders. Pech gehad, meneer Gatti.
A, daar ben ik het niet mee eens. En B, schaadt dat volgens mij ook de MeToo-beweging. Omdat ook heel veel mensen de MeToo-discussie moe worden. Juist vanwege het aspect dat daar mensen worden geslachtofferd die zich niet kunnen verweren. Dat is eigenlijk een hele negatieve kant van de MeToo-discussie. Terwijl het echt jammer is, want ik ben het met je eens dat de discussie en dat er heel veel fout gaat en dat de discussie daarover, en dan niet zozeer de discussie om met het verleden af te rekenen, want dat is natuurlijk nu vaak ook aan de orde, een soort wraakoefening. Maar als de discussie zich spitst op hoe gaan we deze problemen in de toekomst voorkomen met erkenning van de problemen, ja, daar heb je geen namen bij nodig. Zo gauw de namen bijkomen, waarom? Je kunt heel veel van wat er in de MeToo-discussie gebeurt, kun je loskoppelen van personen. En als dan er echt namen bij moeten, ga dan naar de politie, geef een strafbaar feit aan en laat iemand volgens de goede procedure berecht worden.
Nee, dat zijn geen dingen die je via het strafrecht oplost. En je moet je realiseren dat bij iedere beweging, bij ieder isme, zijn er mensen die zwart-wit zijn, die dat dragen. Ja, maar, je hebt het zwart-witte nood. Hadden we bij de vrouwenbeweging ook. Ik was het lang niet eens met alles. Ik bedoel, ik stond aan de wieg van de vrouwenbeweging. Ik was heteroseksueel, maar ik had een baan als coördinator van het eerste vrouwenbureau. Ik dacht, nou, nu zal ik wel lesbisch moeten worden. Want je ging niet met je verkrachten naar bed.
Maar het grote verschil met de vrouwenbeweging is dat er niet zozeer mannen aan de schandpaal zijn genageld.
Natuurlijk wel, er zijn heel veel mannen. Alle mannen werden aan de schandpaal
genageld. In het algemeen, maar geen... Ja, maar dat is geen probleem. Dat heb ik net ook gezegd in de MeToo-discussie. Ja. Dat mannen worden aangevallen is prima. Maar het moet niet individueel worden met mannen die in een positie worden gebracht dat ze niet kunnen bewijzen dat ze iets niet gedaan hebben.
Nee, maar het is heel duidelijk. Ik denk dat 95% van de mannen die worden aangeklaagd, dat gaan we niet via het strafrecht bekijken, hooguit via klachtencommissies of civiel, in het theaterwezen, in de danswereld, in de voetbal, noem maar op. Maar ook in het bedrijfsleven, ook in de advocatuur. Daar moet flink de bezem door.
Nee, maar daar ben ik met je eens. Ja. Maar dat hoeft niet in de media. Mijn probleem richt zich over mannen
alles
die
is
publiekelijk
media.
En ook vrouwen worden afgeslacht.
Alles is
publiek. Hoe kun je het buiten de media houden? Ik bedoel, de basis ineens weg, dan kun je niet buiten
kan.
De media.
Ik heb zelf zaken die buiten de media blijven, waar toch behoorlijk wat aan de hand is. Het kan, als beide partijen dat willen. En als beide partijen het belang ervan onderkennen dat iemand niet, terwijl er geen bewijs is, schuld niet vaststaat, toch een vrijwel levenslange straf krijgt. Als beide partijen daar oog voor hebben, dan hoeft het niet in de media. Maar het begint in de media, doordat iemand meteen de media belt.
En wat je natuurlijk ziet, het is heel vaak in culturele instellingen. Het is, laten we zeggen, verkrachten is niet alleen maar een rechtse hobby. Het blijkt ook een linkse hobby te zijn. Want het komt heel erg in de culturele mediasector voor. Ik vraag mij af, u noemt het net al, waarom horen we zo weinig van het bedrijfsleven? Het blijft aan de Zuidas verdacht stil.
Ja, klopt. Het gebeurt daar ook. En het gebeurt ook in de advocatuur. Ik doe zelf vaak klachtencommissiewerk. En ik herinner me nog heel goed, dat is best alweer lang geleden. Groot kantoor, Zuidas-like. En een advocaat stagiaire die bepoteld werd tijdens de telefonische vergaderingen.
Ja.
En dat was geen bewijs. Maar goed, de klachtencommissie heeft de mogelijkheid om getuigen te horen. Dus er werden andere vroegere stagiaires opgeroepen.
Ja. Nou, eigenlijk is dat het bewijs van wat ik net zeg. Het hoeft niet in de media.
Er bleken acht dames te zijn met precies hetzelfde.
Precies, maar denkt u dat daar de deksel nog eraf gaat?
Natuurlijk, want
het bedrijfsleven is het grootste stuk in Nederland. Ja. En daar hoor je dus eigenlijk niet zo over.
Nee, maar kijk het ontslagrecht. Mensen zijn zo hun baan kwijt. Ja. Je bent advocaat stagiaire. Ja. Eindelijk. Je bent eindelijk uit 1000 mensen gekozen. Dan wil je die baan niet kwijt. Dus dan ga je niet. En als we kijken naar andere takken van het bedrijfsleven, er zijn heel veel klachtencommissies, want die moeten ze via de arbeidsomstandighedenwet. Maar als een bedrijf in de klachtencommissie het hoofd personeelszaken zet, nou, dan weet je zeker dat er geen klachten doorkomen.
U spreekt net over wettelijke wijzigingen. Er moeten wetten aangepast worden. In Zweden is inmiddels een wet aangepast waarin staat dat er alleen seksuele contact tussen man en vrouw kan zijn als er uitdrukkelijk toestemming is van de vrouw.
Ja, goed, ga dat maar eens uitvoeren in praktijk.
Ah, ja, het staat in de wet in Zweden. Ja.
Ik mis daar een beetje de man. De toestemming van de man.
Ja, de vrouwelijke dader is er ook, wilt u zeggen?
Ja, die is er zeker.
Komt u zoveel tegen? De seksuele predators?
Nee, ik zit helemaal niet in die tak van sport.
Nee. Even deze wet. Maar is het te verkiezen om zo'n wet in Nederland aan te nemen?
Nou ja, het eerste werkt toch een beetje op mijn lachspier. Ik zie Fokke en Sukke voor me eigenlijk.
Ja. Die dat je met een contract voordat je gaat
van maken. Ja. Maar goed, weet je, met dat soort dingen, dat soort wetten hebben een symboolfunctie. Net zoals wij op een gegeven moment verkrachting tijdens het huwelijk strafbaar hebben gesteld.
Ja.
Er zijn natuurlijk weinig mensen die getrouwd zijn die roepen van mijn man verkracht mij. Maar wel in de fase tussen het getrouwd zijn en de echtscheiding gebeurt het heel veel. Dus het heeft wel werking. Ja. Het heeft een symboolfunctie. Ik weet nog niet wat voor concrete wetgeving dat moet worden. Ja. Maar er is een heleboel bepotel, zullen we maar zeggen, en vervelende opmerkingen waar vrouwen erg onder lijden, waar je iets aan zou kunnen doen.
Okay. U profiteert dus op een enorme golf die alleen nog maar aan zal zwellen en die groter wordt. Wat komt er nog op ons af te komen? Ja, want MeToo is pas een jaar oud.
Ik denk dat er heel veel op ons afkomt. En dat we ook een heel erg discussie krijgen over seksualiteit bij jongens en bij meisjes.
En dat er ook heel veel gaat gebeuren in het bedrijfsleven, in de advocatuur, op alle takken van sport. Ja, er is nog heel veel te ontdekken wat dat betreft. En heel veel hulp te bieden aan vrouwenleed wat onontdekt is.
Peter Plasma, ik denk dat u een drukke praktijk gaat krijgen. Er komt nog hoop naar buiten.
Ik zit wat dat betreft een beetje in een wat egoïstische positie. Want advocaten hebben baat bij mensen die zich niet aan de regels houden. Ja. Zo is het nou eenmaal. Maar tegelijkertijd sta ik wel voor als advocaat voor beginselen van de rechtsstaat. En ik hoop dat ik dat ook verder in mijn loopbaan kan uitdragen door maar op te blijven hameren dat je mensen niet moet veroordelen als er geen bewijs is. En voor de rest ben ik het helemaal met Gabi van Driem eens dat je van alles moet ondernemen en dat er ook nog van alles op ons af zal komen. Maar dat het doel moet zijn dit soort misstanden moeten ophouden. Dan moet je voor de toekomst regelingen voor treffen. Je moet zorgen dat mensen die zeggen dat ze slachtoffer zijn, dat die ergens gehoor krijgen en dat er ook wat gebeurt. Maar het moet niet als eerste stap in de media op de voorpagina van een landelijk dagblad komen.
Nou loopt dader en slachtoffer ook nog eens door elkaar. We hebben die mevrouw, een van de aanstichters van de hele MeToo-affaire, dat is de Italiaanse regisseuse Asia Argento. En die kwam natuurlijk in de publiciteit dat MeToo moet worden aangepakt. Vervolgens heeft ze zelf, blijkt, een jonge acteur te grazen genomen en maar liefst $380.000 afgerekend. Dat maakt het ook allemaal een beetje verwarrend. En ik denk van jongens, als we nou niet zo de publiciteit in waren gegaan, was dit ook niet zo'n smeerboel geworden.
Het is altijd vervelend als mensen veroordeeld worden in de publiciteit. Vandaar dat ik ook voorstel dat je dat op een hele andere manier kan doen.
Maar
voor het
grote
deel van
zijn.
De mensen, voor het grote deel van de mensen is het een bevrijding dat de MeToo-beweging er is. En inderdaad, er zullen namen vallen en er zullen er een heleboel van terecht veroordeeld worden en anderen niet.
En degene die niet terecht veroordeeld worden. Dan zegt u van, ja, het is een isme. We hebben het Maoïsme en het fascisme gehad. Viel ook wat slachtoffers, kan gebeuren. Nu hebben we dit isme. Wat moet er voor die mensen gedaan worden? Krijgen die hun banen terug? Krijgen die enorme schadevergoeding? Waar moet ik aan denken?
Nou, die zullen civielrechtelijk hun recht kunnen krijgen.
Ja.
Ik denk niet via het strafrecht, maar via het burgerlijke recht. Ja. Tegenover hun werkgever.
Uitermate moeilijk, omdat je dan toch weer in een positie komt dat je bijna moet bewijzen dat er iets niet gebeurd is. En een negatief feit laat zich niet bewijzen. Dus die mensen die krijgen hun recht niet meer, die zijn afgebrand.
Ja.
En daar zullen ze verder mee moeten leven.
Wanneer krijgen we uitspraken in de zaak Brand Korstius van Dam?
Er komt een artikel 12 procedure bij het gerechtshof. Die kunnen over het algemeen nog wel enige tijd in beslag
nemen.
Geen
idee van deze artikel 12, maar goed.
Nou, dat hij vervolging...
Ja,
nou
ja,
dat hij klaagt over het niet vervolgen van de heer Brand Korstius. En er is een nieuwe aangifte gedaan op grond van een persbericht waarin wederom smaad en laster staat. Dus dat gaat nog wel een tijd duren, alles bij elkaar.
Peter Plasman, succes met de zaak. Gabi van Driem, succes met de strijd, zou ik bijna zeggen. Tot zover Buitenhof voor vandaag. Wie een uitzending wil bijwonen, kan zich aanmelden via de tvtickets.nl. Een prettige zonnige zondag. Volgende week Diana Matroos.
Wilt u een uitzending van Buitenhof bijwonen? Ga dan naar tvtickets.nl/buitenhof.